Amen. Ik ga weer de parabel van de zoekende vader lezen. De derde keer. U kent hem al van buiten, hè, Marian? Ongeveer. Amen. Lucas 15, vanaf vers 11 tot 32. Vervolgens zei iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem: Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: Al vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Amen. Wie van jullie weet dat er feest is in de hemel, wanneer dat een zondaar tot bekering komt? Amen. Halleluja. Wie van jullie weet dat wat er in de hemel geschiedde, laat het ook op aarde gebeuren? Amen. Dus waar dat er vreugde is in de hemel, laat er vreugde zijn op aarde. Wanneer dat er nieuwe mensen binnenkomen en ze zijn gebroken, ze zijn ziek, ze zijn gebonden door de wereld. Amen. En die jarenlange trauma's dat ze opgedaan, jarenlange verleidingen, jarenlange littekens, emotioneel, lichamelijk, spiritueel. En ze komen binnen in een setting waar Jezus regeert. En het breekt de kettingen van hun vrij, amen. Dan hoort er vreugde te zijn in de gemeente. Dan hoort er vreugde te zijn, halleluja, onder de heiligen. Want dat is waarvoor we samenkomen. We komen niet samen om gezellig tussen elkaar, hè, wat te praten en daarna een koffietje te drinken. We komen samen om het woord van God in ons te doen laten groeien, om dan samen dat woord uit te brengen naar een gevallen wereld. Halleluja. En een deel van de vieringen die we hebben tezamen is het samen vieren van Gods goede nieuws. Amen. Laten we niet zijn zoals de oudere broer, hoe hij reageert. Want daar gaan we het zometeen nog eens wat dieper op hebben. Ik weet dat ik er vorige week over heb gesproken, maar ik zou er vandaag nog iets aan willen breien. Vers 25. Oudste zoon was op het veld. Hij was aan het werken. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend, wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: Mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Twee keer vinden we die woorden. Amen. Halleluja. Twee keer zegt de Heer, zegt de Vader. In vers 24 zegt hij het, in vers 32. Deze zoon van mij was dood, maar is weer tot leven gekomen. Hij was wat? Verloren en is teruggevonden. Laten we even bidden. In Jezus' naam. Vader, we danken u, Heer, voor uw woord. We danken u voor wie u bent, Heer. En wat dat betekent voor ons, Heer. Heer, laat elke illusie, desillusie, laat elke leugen, Heer, verwijderd worden en vervangen worden door de waarheid van wie u bent, Heer. En wie we zijn in u, in Jezus' naam. Amen. Twee weken geleden ben ik begonnen aan een nieuw reeks, getiteld De Zoekende Vader. Amen. Een parabel, ik weet in veel Bijbels zegt het als titel de verloren zoon. Maar eigenlijk kunnen we het beter benoemen de zoekende vader, want hij zoekt de twee zonen die verloren waren. Alle twee, amen, waren ze verwijderd van het hart van God. De jongste broer en de oudste broer. Alle twee hadden ze een eigen manier gevonden om zogezegd succes, om zogezegd geluk in de wereld te vinden. De een, de jongste, deed het op zijn manier, op een ontdekkende manier. Hij wou onder de autoriteit van zijn vader weg en hij ging de wereld in en hij verkwanste daar zijn geld op aan zijn eigen lusten. Hij kwam tot besef dat dat niet de weg is die voor hem was gemaakt en hij kwam terug tot de vader. De andere zoon, de oudste zoon, wou ook weg onder de autoriteit van de vader, maar deed het op een heimelijkere manier. Hij deed het niet zo openbaar, maar hij was aan het werken. Hij probeerde de vader te manipuleren, te controleren door gehoorzaam te zijn aan de geboden, omdat daarna proberen iets van terug te krijgen. Amen. Ik heb dat vorige week in detail besproken. We hebben toen gezien dat beide verkeerd waren en beide kennen het hart van de vader niet. En beide zijn een type van de mensheid die zijn geluk wil zoeken. De een doet het op de manier van zelfontdekking, de andere doet het door zich te houden aan morele waarden en normen. En zo hopen ze de liefde en de goedheid en de gunst van de Vader af te kopen. Maar wie van jullie weet dat we de goedheid van de Vader niet kunnen afkopen door onze eigen werken? Door dan mag u nog alle geboden in ere houden. U mag ze nog allemaal zo goed mogelijk volhouden en gedisciplineerd van alles en nog wat doen. Maar het maakt niet uit wat jij doet. Het maakt enkel en alleen uit wat Jezus heeft gedaan. En of wij dat in ons leven gaan incorporeren. Gaan een realiteit maken in ons leven in geloof. Amen. Ik ben maar aan het herhalen van de vorige weken. Voorbije weken hebben we gezien dat voor beide zonen, de vader nam het initiatief om verzoening te bewerken. Bij de jongste zoon die was weggelopen, nam de vader het initiatief om hem tegemoet te komen. En dat deed een vader in die patriarchale cultuur en maatschappij, dat deed hij niet. Maar onze vader deed dat wel. Het is daarmee dat het zo'n chockerende boodschap was voor de luisteraars van dit parabel. Voor de fariseers en voor de zondaars. Amen. Het was een chockerende boodschap dat een vader, een rijke man, tegemoet zou komen naar iemand die al de erfenis heeft verkwanseld aan de hoer. Maar ook het andere was waar. Hij kwam ook de oudste zoon tegemoet. Die was kwaad. Die wou niet binnengaan in het feest. Die zette zijn vader beschaamd en beschut voor de hele dorp, voor heel de maatschappij, door te zeggen, ik ga niet naar binnen. Ik ga niet naar binnen, ik ga geen feest vieren met mijn vader. Want wat denkt je wel niet, de jongste broer van mij eventjes herstellen, eventjes vergeven, na alles wat ik heb gedaan voor hem. Nee. Beide waren verkeerd. Maar de vader koos ervoor om beide tegemoet te komen. Halleluja. Om ze te bedaren. Amen. Om ze te herstellen en binnen uit te nodigen naar het feest. Amen. Dat is ongeveer in kort wat ik voorbij 2 weken heb gezegd. We hebben gelezen. 2 keer heeft Jezus gezegd. Deze zoon van mij was dood maar is levend. Hij was verloren maar is gevonden. Amen. Het is een metafoor. Het begrip verloren zijn en gevonden worden is een metafoor voor zonde en redding. Amen. En in dit hoofdstuk vinden we maar 3 parabels. Maar liefst 3 parabels die spreken over iets dat verloren is en iets dat gevonden wordt. Amen. Het is een metafoor, een symbolische manier om te zeggen zonde en redding. Verloren zijn betekent niet noodzakelijk dat je elk gebod van God hebt overtreden. Verloren zijn betekent, ik zal het nog eens zeggen. Verloren zijn betekent niet noodzakelijk dat je elk gebod van God hebt overtreden. Wat zei die oudste zoon? Ik heb al jouw geboden in acht genomen. Ik heb je nooit ongehoorzaam geweest. Kun je een klein beetje naar beneden? Maar toch was hij verloren. Hij zei, ik heb nooit u ongehoorzaam geweest, maar toch was hij verloren, want hij kende de Vader niet. U kan u houden aan elk regeltje, maar God kijkt verder dan dat. Amen. U kan u houden aan elke waarde en normen dat de kerk zogezegd predikt. Maar God kijkt verder dan dat. Amen. Hij kijkt naar waarom hou je aan die regeltjes. Waarom doe je de dingen die je doet? Jij kan gehoorzaam zijn voor zelfzuchtige redenen, omdat nu eenmaal dat van je wordt verwacht. Omdat je zo bent opgevoed. Omdat jij een goed imago wilt uitbrengen naar de wereld toe. Jij kunt u houden aan de regels voor 1001 verschillende redenen, en al die redenen kunnen verkeerd zijn in de ogen van God. Het gaat niet om waarom doe je de dingen die je doet. Sommigen doen het om controle te krijgen, anderen ermee te manipuleren. Kijk wie ik ben, kijk wat ik heb gedaan. En dat, ik noem het het oudere broersyndroom. Een oudere broergeest. Die zit in vele kerken. En mensen die zich houden aan die religieuze regeltjes, en zijn er een beetje trots op. Maar, weet je wanneer je ziet dat een christen een oudere broergeest heeft? Dat is wanneer dat er een situatie ontstaat in hun leven dat ze niet kunnen controleren en ze worden kwaad, ze worden bitter, ze worden jaloers. En de ware aard komt naar boven en ze beginnen te staan op hun eigen werken. Ik verdien dit niet. Hoe komt dat dit gebeurt in mijn leven? Ik doe dit en dat. Ik heb zo hard gewerkt, ik heb zoveel gebeden. Waarom komt mij dit nu voort? En zo verder. Een oudere broergeest die aanwezig is in mensen, zorgt ervoor dat ze niet goed kunnen omgaan met tegenslagen in het leven, omdat hun morele gehoorzaamheid gericht is op resultaat. Ik zal het nog eens zeggen. Zij kunnen niet goed omgaan met tegenslagen, omdat het waarom dat ze dingen doen, gehoorzaam zijn, is gericht op het resultaat dat ze eruit kunnen krijgen. Ik doe dit en dat, dus ik verwacht dat dit en dat gaat gebeuren. Amen. Ze wil er iets voor in de plaats. In plaats van dat ze beseffen wie dat ze zijn en wat God heeft gedaan voor hun. En dan komt automatisch de gehoorzaam vanuit die redenering. Amen, dat is iets anders. Er was een zekere vrouw genaamd Elizabeth Elliot. Dat is de vrouw van die bekende evangelist Jim Elliot. En ze vertelt een verhaal dat men terugvindt in de apocryfe literatuur. Literatuur, apocryf, dat betekent buiten de Bijbel. Hè. Het is dus niet goddelijk geïnspireerd, maar het geeft wel een goed voorbeeld wat het betekent om resultaatgedreven te zijn of liefdegedreven te zijn. En sommige mensen gehoorzamen voor het resultaat dat ze eruit willen krijgen, en sommige mensen gehoorzamen omdat ze de liefde hebben ervaren van God. En het maakt niet uit wat het resultaat gaat zijn. Ik doe het, want ik zie hem graag. Wat er ook gebeurt. En dus er is een verhaal dat we kunnen terugvinden in de literatuur. Het gaat als volgt. Jezus vroeg aan zijn leerlingen om een steen te dragen, mee te nemen en hem te volgen. Het staat niet in de Bijbel, maar dit is. En Petrus, die nam direct een kleine steen mee, stak het in zijn zak en hij begon Jezus te volgen. Want Jezus zei niet specifiek, je moet zo'n steen, je moet zo'n omvang. Nee, hij zei gewoon, neem een steen mee en volg mij. En toen het middag was en ze moesten eten, moest iedereen zijn steen brengen. En Jezus veranderde de steen in het brood. En Petrus met zijn kleine steen had een klein brood. En ja, zijn lunch was direct opgegeten. En hij had terug honger. En Jezus zei na die lunch, zei hij, leerlingen, neem weer een steen en volg mij. Petrus dacht, maar ik snap het, hè. Wij gaan ze niet meer liggen hebben, hè. Ik neem de grote steen mee, hè. Want ik wil geen honger meer hebben. Dus Petrus zoekt daar een grote steen uit, bekende rots. Hè? Je steekt op zijn rug en de hele dag moet hem Jezus volgen. Doet pijn, doet vreselijk pijn, want hij had een grote steen mee. Het heeft een bloed, zweet en tranen gekost, maar daar was de volgende dag. Hè? En Jezus zegt, man, het is lunchtijd, maar ik wil, ze kwamen langs de rivier, ik wil dat je je steen neemt en werp hem in de rivier en volg mij. En daar stond Petrus. En hij begreep het niet goed. Wat bedoel je hier? Werp hem in de rivier. Gaat het niet in brood veranderen? Ik heb hier een grote steen. Hij had andere verwachtingen. En hij werd teleurgesteld, want zijn maag knorde. En Jezus zei, weet je niet wat ik je heb opgedragen? Ik zei, volg mij. Voor wie heb jij die steen gedragen dan? Amen. Petrus draagde de steen voor zichzelf. Omdat hij er iets uit wou krijgen. Maar Jezus zei simpelweg, volg mij. En laat al de rest over aan mij. Of het een grote steen is, is een kleine steen. Heb je veel lasten in de wereld, heb je weinig lasten in. Eén ding is zeker. We volgen de Heer, omdat Hij zei, volg mij. En laat mij de details bepalen in je leven. Amen. Jongen, nee. Ik volg u alleen, Heere, als ik weet dat dit en dat in orde gaat. Zo redeneren, ze zeggen het niet, maar zo redeneren veel mensen. Onderhuids, maar God kan het allemaal zien. God ziet doorheen de motivaties van iemands hart. En zo was het met die oudere broer. Hij zei in Lucas 15:29 op een woedende toon. Je moet u even inbeelden dat hij woedend was. Hè? De Bijbel zegt dat hij woedend was. Hè? Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven op mijn vrienden, en om met mijn vrienden feest te vieren. Met andere woorden, hij zag zichzelf als een knecht, als een slaaf die geen feest aan het vieren was. Wie van jullie weet dat als je de Heer dient, dat dat normaal vreugdevol moet zijn? Het moet niet zijn, of een christen zijn. Hij, jarenlange maat werk ik voor u. Ik ben een slaaf en ik mag nog ineens feest vieren. Ja, maar in het huis van de Heer is er altijd feest. Dus er moet waarschijnlijk, hij moet waarschijnlijk in een verkeerd huis zijn binnengewandeld. Hij moet waarschijnlijk niet in het huis van uw vader zijn. Ik weet niet waar dat jij hebt vertoefd, maar in het huis van de Heer is er steeds feest. Amen, want Jezus, wat Jezus heeft gedaan, halleluja. Dat is het grootste wat een mens ooit heeft gedaan. En nooit zal er iemand zijn zoals hem die ooit nog iets groter zal doen. Prijs de naam van Jezus. Dat is het waard om feest te vieren. Amen. Maar ik wou vooral vers 30 focussen. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemiste kalf geslacht. Een tweede punt dat ik wil aanduiden wanneer je een oudere broersyndroom of een oudere broergeest hebt, is dat je een superioriteitsgevoel hebt over anderen. Snap je wat ik wil zeggen? Ze oordelen snel omdat zij gefocust zijn op hun eigen goedheid en hun eigen werken. En als iemand anders daar niet op dezelfde standaard zit, gaan ze direct denken, ik ben beter dan hem, want ik doe dit en dat en zij niet. En noemt zelfs zijn broer die zoon van u. Die zoon van u is niet meer mijn broer. Heeft heel uw vermogen verkwanseld aan de hoeren. Hij heeft uw naam bezoedeld. Hij heeft mijn familienaam bezoedeld. Slechte naam. En jij vergeeft je gewoon. Dat doe je niet. Dat was zijn hart dat naar buiten kwam. Amen. Een oordelend hart en een onvergevende geest. Waarom had hij dat? Omdat hij zijn vader niet kende. Hij kende zijn vader niet. En het kon hem blijkbaar niet veel schelen of zijn vader die jongere broer zou vergeven of niet. Hij was niet geïnteresseerd in zijn broer. Hij was alleen geïnteresseerd in zijn eigen status, gebaseerd op zijn werken. Hij dacht dat hij beter was dan die jongere broer, want hij ging tenminste niet naar de hoeren. Ik blijf hier tenminste werken. Ja, ik ga tenminste niet naar de hoeren. Maar hij kon niet zien hoe slecht zijn eigen hart was. Want hij was gefocust op zijn hypocriete, zelfrechtvaardige daden. Maar zijn hart was wicked. Zijn hart was slecht. Amen. Wat de jonge broer deed was niet goed. Dat is waar. Dat was zondig. Dat is waar. Maar de oudere broer had een even zondig hart. En hoe denk je dat ze voor de troon van God gaan staan? Moesten ze zich niet bekeren? Alle twee. Alle twee schuldig. Alle twee zondig. Amen. Dank u Jezus. Vader, openbaar Heer, de motivaties van ons hart, Heer. Openbaar Vader, de motivaties van ons hart, Heer. Dat we eerlijk en puur ten opzichte van u mogen reageren en handelen vanuit uw liefde en uw vergevingsgezindheid, Vader, in Jezus' naam. Een derde punt dat we kunnen zien in oudere broermentaliteiten is, waar is de vreugde van de Heer? Ik heb het er juist al eventjes gezegd, amen. Waar is de vreugde van de Heer in aanbidding in je leven? Waar is de vreugde van de Heer om Hem te dienen in je leven? Amen. Als je Hem dient, maar je ervaart niet die vrede en die vreugde, halleluja, dan scheelt er iets met de motivatie waarom je de Heer dient. De oudere broer zag het als slavenarbeid. Jaren werk voor u en ik kan nog ineens een feestje krijgen. Maar wanneer je christen bent omwille van wat je denkt eruit te krijgen, dan ga je het niet lang volhouden. En wanneer jij christen wordt, als dat al kan, want je bent christen, dat is wie je bent, amen. Je bent een Jezus volgeling omwille van wat hij heeft gedaan voor mij, amen. Maar als je christen wilt worden omwille van je denkt, ah, God gaat dit en dat voor mij geven, dan ga je het niet lang volhouden. Wanneer je je probeert te houden aan al de geboden en de zaken die je mag doen en niet mag doen, en je ziet het als een lijstje, pam, dat ik moet afvinken, en volgende week ga ik dat doen en dan ga ik dat doen, dan ga je vreugdeloos worden en ga je identiteit vinden in hoe goed je bezig bent en niet in wat hij heeft gedaan. Ik kan het nog eens zeggen, want dat is diep. Als jij, in Jezus' naam, de dingen gaat doen voor God als een soort van lijstje dat je moet doen, zonder het besef van wie je bent, dan ga je een vreugdeloze, droge christen worden. En gaat uw identiteit bepaald worden hoe goed je bezig bent. Of hoe slecht je bezig bent. En dan ga je weer je identiteit verliezen. Want, oh Heer, weet mij, ik ben toch zo'n slecht, ik ben toch zo slecht bezig. En Heer, nu moet ik dat weer goed maken. En al die gedachten komen van zelfredding. Amen. Maar mijn broers en zusters, halleluja. Wie van jullie weet dat ik kan niets toevoegen aan het werk van Christus. Dat betekent niet dat ik ga leven hoe ik wil, helemaal niet. Want zij die de genade van God hebben leren kennen, amen, ontkennen elke vorm van ongoddelijkheid. Want ze weten wie ze zijn en ze zeggen, dat is niet wie ik ben. Dat is niet wie ik ben of wie ik, dat is wie ik ben geweest, maar ik ben een nieuwe schepping. Halleluja. Ik ben nieuw, ik heb nieuwe moreel, ik heb nieuwe waarden en ik doe het omwille van mijn Vader die mij begeleidt, die van me houdt. Halleluja, in Jezus' naam. Maar voor veel oudere broer mentaliteitschristenen is het een zwaar leven, dat christelijk leven. In deze ongoddelijke wereld. Zware vervolgingen, zware verleidingen. Ze kunnen het amper volhouden, want het is allemaal een werk. Een vreugdeloze opdracht. Maar als ze genoeg spirituele discipline aan de dag leggen, dan zullen we er wel geraken. Althans, dat denken ze. Maar deze mentaliteit heeft niks te maken met geloof. Amen. Heeft niks te maken met geloof. Of met liefde. En met de genade van God die tentoongesteld was aan het kruis. Heeft daar niks mee te maken. Jezus zei, pak je kruis op en volg me. Amen. En velen maken dat ervan, oh, we moeten afzien. We moeten afzien. We moeten dat kruis oppakken. Dagelijks pakken, oppakken. We moeten afzien. We moeten dat doen. We moeten spiritueel gedisciplineerd zijn. En dan gaat God van allerlei dingen doen in ons leven. En daar zit een vorm van waarheid in verdoken onder een religieus sausje. Want wat moet dat zeggen? Pak je kruis op en volg me. Amen. Jezus wil dat je beseft dat door zijn dood, door zijn begrafenis en door zijn opstanding, jij ook diezelfde weg kan gaan bewandelen in geloof. Door te sterven, door begraven te worden en door op te staan tezamen met hem. Als hij zegt, pak je kruis op, dan wil je zeggen, ontken alles wat je ooit, verwijder alles wat je ook denkt te weten over jezelf en ik geef jou een nieuw beeld van wie jij bent. Amen. Alles wat je hebt geleerd doorheen de wereld. De methode van de wereld, de wijze van de wereld, hoe je aan succes moet geraken. Hoe dat je aandacht wilt krijgen van de wereld. Hoe dat je jezelf imago moet opbouwen. Hoe dat je jezelf vertrouwen moet opkrikken. Vergeet dat. Ik ga dat doen doorheen mijn werk voor jullie. Ik ga bepalen doorheen mijn werk aan het kruis wat jouw zelfvertrouwen is. Trouwens, ik heb niet veel vertrouwen in zelf, hoor. Als je het woord ontleedt, zelfvertrouwen. Ik wil Jezus vertrouwen hebben. Jezus vertrouwen geeft mij veel zelfvertrouwen. Want het gaat niet meer om zelf, het gaat om hem. Mensen zeggen, oh, ik heb zo weinig zelfvertrouwen. Ik kan, dat is goed. Het is goed dat je weinig zelfvertrouwen hebt. Heb Jezus vertrouwen. Wat hij heeft gedaan voor hem. En je gaat beseffen dat je waardevol bent. Dat je gaven en geschenken hebt. En dat niemand groter is dan hij die in jou is. Hij is groter dan hij die in de wereld zit. Amen. Er is niemand op deze aarde dat je zo graag ziet dan je hemelse Vader. Amen. En je hoeft jezelf niet neer te buigen en jezelf te prostitueren voor de aandacht en de bevestiging van de wereld. Je hoeft dat niet te doen, want Jezus heeft dat werk voor jou gedaan. Amen. Ontken jezelf, pak het kruis op en volg mij. Je oude leven is voorbij, het is begraven. De Bijbel zegt het toch in Romeinen 6. Weet je dan niet dat zij die gedoopt zijn in de naam van Jezus, dat zij gestorven zijn en begraven zijn met hem. En zijn opgestaan in een nieuwigheid van het leven. Weet je dan niet dat je toen tot geloof kwam, dat je oude ik hebt gezegd, bye bye, nieuwe ik is hier. Amen. Mensen die weten wie ze zijn in Christus, hebben geen last van het oude broersyndroom. Dat werken voor God ziet als slavenarbeid. En resultaatgericht is. Nee, ze zien het niet als werk. Ze zien het als privilege. Om door hun God uitgekozen te worden, dat hun leven een getuigenis is van de liefde van God. Amen. 1 Johannes 4, 7 en 8. Ik weet, het is een beetje diep en je gaat het in weinig kerken horen wat ik nu vertel. Maar is het niet de waarheid? Geliefde broers en zusters, laten we wat? Elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. De oudere broer, kende die God? Nee, want wie niet lief heeft, kent God niet. Amen. Wat is eeuwig leven? Dat is God kennen en zijn Zoon Jezus Christus. En wanneer zie je dat iemand Jezus kent? Dat is wanneer dat er situaties ontstaan in je leven die tegen je verwachtingen ingaan en uw reactie op die situaties verraadt de vruchten in je hart. Ofwel komt er kwaadheid, bitterheid, onvergiffenis, jaloersheid en al die slechte dingen uit voort. Ofwel komt er de liefde van God en de rust en de vreugde van de Heer. Die oude broer kende God niet, want hij had zijn jongere broer niet lief. Hij rekende het kwaad dat hij had gedaan aan. Mijn nadruk ligt verkeerd. Hij zegt, die zoon van u heeft zijn vermogen verkwanseld aan de... Maar wie weet, wanneer iemand vergeven is door de Heer, dat die zonden hem niet meer worden aangerekend. Het bloed bedekt dat. Dank u Jezus. Want we lezen in 1 Korinthe, dat fameuze hoofdstuk, hoofdstuk 13, vers 4 tot en met 7. Liefde is geduldig. Vol goedheid. Liefde kent geen wat? Afgunst. Is niks van wat een oude broer heeft. Hè? Ijdel vertoon. Geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof. Ze is niet zelfzuchtig. Allemaal wat een oude broer had. Ze laat zich niet boos maken. Oei. Rekent het kwaad niet aan. Oei. Ze verheugt zich niet. Die verheugde zich over niks. Maar ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Wauw. Wie niet lief heeft, kent God niet. Als je niet streeft naar deze definitie van liefde, dan ken je God niet. En dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. Dus de oudere broersyndroom, je kan hier elke week naar de kerk komen, je kan van alles doen voor God en voor kerk en weet ik veel wat, maar wanneer we die vruchten in de naam van Jezus niet cultiveren in ons hart doorheen wat Hij heeft gedaan, dan kennen we God niet. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u voor die openbaring, Vader. En daarom kunnen we God ook danken in moeilijke situaties. Waarom? God laat die zaken toe in ons leven, omdat het gaat tonen wat er in mijn hart zit. In plaats van kwaad te worden en zeggen van Heer, waarom laat je me dat toe? De Heer zegt, ik laat dat toe, omdat er bepaalde dingen in je hart zitten die niet goed zijn. Die moeten naar boven komen, want ik wil niet dat je verloren bent. Ik wil dat je bij mij komt. En daarmee dat we de Heer moeten danken in alle situaties. Heer, oké, dat slacht hier nu echt tegen, Heer. Ik weet niet wat er gebeurt en dat is overweldigend, al die slechte dingen, Heer. Maar dank u, Jezus, want u gaat deze situatie gebruiken om mij te formeren, om mij te maken meer en meer naar uw beeld. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En ik kom terug in, waar ik in het begin over had. Goede werk doen. Dat is goed, maar met welke motivatie? Je kan kerken bouwen, diensten organiseren, maar met welke motivatie? Je kan naar elke dienst komen en je Bijbel heel gedisciplineerd lezen, maar met welke motivatie? Is het om God beter te leren kennen of is het een werk? Amen. Amen, dank u Jezus. Je kan de armen kleden, Je kan geld geven aan goede doelen, maar toch niets met hun mee inzetten. Je kan geld geven aan de arme broeder of zuster, maar niet uit liefde voor die mensen of voor God, maar om uw geweten of om gemerkt te worden door anderen. Zie eens wat ik doe. Zie hoe goed ik ben. Maar dat is niet wat de Heer wil. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Liefde rekent geen kwaad aan. Dat vond ik heel opvallend bij die oudere broer. Die zei, die zoon van u heeft zijn vermogen verkwanseld. Maar wanneer wij de zonde van onze broeders en zusters gaan oprakelen, wanneer die zijn vergeven, wiens stem zitten we dan te spreken? De aanklager. Dat is de vijand. Amen. De Heer wil niet dat we zo reageren. Want hij heeft ons vergeven. En het besef dat wij vergeven zijn, zeggen wij, ik vergeef u in Jezus' naam. Wie ben ik om het tegen te houden? Amen. Halleluja. Ik zou graag eindigen met nog een ander verhaaltje. Dat duidelijk maakt de motivatie, de reden waarom we goede werken doen. Amen. Er was eens een koning. En hij zat aan zijn hof. En er kwam een tuinier binnen in zijn hof. En hij had een heel mooie vrucht, een wortel. Een grote wortel doorheen zijn werken op zijn land geproduceerd. En hij brengt dat naar de koning en zegt, o koning, geëerd zij u en bla bla bla. Ik kom u een van mijn mooiste producten, een van mijn mooiste vruchten van het veld, kom ik u geven als teken van mijn liefde en respect naar u toe. Er is geen enkel wortel in heel het koninkrijk zoals de deze. En hij draait zich om en hij wil naar huis gaan en de koning zegt, stop, aangezien ik zie dat je een zeer goede tuinier bent en een goede rentmeester van uw land, wil ik u een cadeau geven. Ik heb namelijk een land naast uw land. En ik zie dat je heel goed kunt omgaan met land. Dus ik geef u een ander land cadeau. Zodat je daar naar believen uw werk kunt doen. En tuinieren en vruchten produceren enzovoort. En de tuinier was blij en ging naar huis. Zeer verheugend. Nu was er op dat moment in de zaal een andere rijke man. En die had heel deze scène had hij gezien. En hij dacht van wauw. Als je een stuk land kunt krijgen door gewoon een wortel te geven aan de koning. Maar dan ga ik de koning eens iets groter geven. Want deze man had een paardenbusiness. Hij had vele paarden. En de volgende dag stond daar die rijke man met een mooie zwart. Hoe noemt dat zo'n zwart paard? Zo. Een groot zwart paard. Ja, een vol bloed. En hij zei, o koning, geëerd zij uw naam. U bent de grootste van het land. Ik heb een cadeau voor u meegebracht. Dit paard, er is geen één zoals in heel het rijk. Het is het beste wat ik kan produceren. En het is als teken van mijn liefde en respect voor u. Natuurlijk wetende, hij wou er iets voor terugkrijgen. En de koning doorzag zijn motivatie. En hij zei, dank u wel, u mag gaan. En de rijke man stond daar. Dank u wel. En hij was teleurgesteld. En de koning zei, de tuinier heeft mij de wortel cadeau gedaan. Maar jij hebt jezelf uw paard cadeau gegeven. De tuinier kwam mij cadeau geven. Maar jij kwam geen cadeau aan mij geven. Jij kwam jezelf een cadeau geven. Amen. In het verhaal, in dit verhaal, werd de gever zonder bijbedoelingen beloond met een geschenk van de koning. Meer land om te bewerken en zijn diensten te kunnen gebruiken voor het koninkrijk. Hetzelfde is in ons christelijk leven. Wanneer je de Heer aanbidt, hem dient, niet als een werk of als een slaaf, maar omdat je weet wie hij is, dan krijg je van de koning toegang tot meer land. Amen. Als je hem dient zonder bijbedoeling, dan gaat hij meer van zichzelf geven aan mensen wie hij kan vertrouwen met meer. Amen. Psalm 25. Dank u, Jezus. Is dat in de lijst, broer? De Heer wijst de juiste weg aan wie voor hem ontzag heeft. Hem zal het goed gaan. Zijn land zal overgaan op zijn zonen. Amen. De Heer vertrouwt hem zijn geheimen toe en maakt hem zijn verbond bekend. Dus de Heer wijst de juiste weg aan wie voor hem ontzag heeft. Hij vertrouwt hem zijn geheimen toe en maakt zijn verbond bekend. Dank u, Jezus. De Heer geeft geen vertrouwelijke informatie over andere mensen aan u, als jij daar niet mee om kunt gaan op een goddelijke manier. Dat is een beetje een side note. Ik wijk een beetje af van mijn preken. Maar ik wil dat wel even beklemtonen. Wanneer dat wij de Heer dienen, men zonder bijbedoelingen, gaat Hij meer land geven. Gaat Hij meer vertrouwen geven. Gaat Hij meer van zijn geheimen, van zijn verbond onthullen over ons. Gaat Hij ons meer gebruiken naar andere mensen toe. Snap je wat ik wil zeggen? Maar de Heer gaat geen profeties, gaat geen woorden van wijsheid geven aan mensen als Hij weet, die kan daar niet mee om. Stel dat ik opeens een woord van wijsheid krijg over Cornelius. En Cornelius is dit en dat allemaal aan het doen in het geheim. En de Heer openbaart mij dat. En ik heb niet de liefde voor Cornelia, amen, om haar dat op een liefdevolle manier mee te confronteren. Maar ik ga het anders doen. Ik ga, hey, heb je al gehoord van een ding? Ja, maar ik denk dat die... We moeten voor haar bidden. Oh, germe. Laten we voor haar bidden, want dit en dat gebeurt. Nee, ik ben aan het rollen. Ik ben aan het rollen en het woord dat ik heb gekregen ga ik ronddelen, maar niet uit liefde voor haar, maar meer uit van, kijk, ik heb een woord van de Heer gekregen. En in vele kerken worden er profeties, tussen aanhalingstekens, gegeven. Maar de vruchten die eruit voorkomen zijn niet goddelijk. Dus van waar komt dan die profeties? Waarom zou God een profetie geven aan iemand als God weet, die is er niet klaar voor om daarmee om te gaan? Dan moet het toch wel van iemand anders zijn. En laten we er niet onnozel over doen. Er zijn verschillende geesten die actief zijn en die allerlei dingen kunnen zeggen. Maar als het van God komt, dan wordt dat gegeven aan iemand, amen, die in staat is om dat te nemen, halleluja, en het dat woord door te geven op een goddelijke manier. Dank u, Vader. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Waarom? Waarom vertel ik u dit, mijn broeders en zusters? Halleluja. Omdat we leven in een maatschappij die het beu is om religieuze geesten aan het werk te zien. Amen. Kunnen we even allemaal recht staan? Amen. Waarom is de oudere broersyndroom erger dan de jongere broer? Omdat het een beeld naar buiten brengt, naar de wereld waarin we leven, van hypocriete, religieuze, gebonden, oordelende mensen waar bijna niemand iets mee te maken wil hebben. Amen. Ons land hier in België is voor honderden jaren gebonden door een geest van religie en oudere broers. En daarom is er nu zo'n shift in de maatschappij naar het liberalisme. He? Doe wat je wil. Hey, ontdek het zelf. Hey, die kerken moeten we niks meer van hebben. Oh, doe wat je wil. Omdat het allemaal misbruikt is geweest. Amen. Ontdek de wereld. Je bent baas over eigen lichaam. Baas over eigen hoofd. Baas over eigen buik en zo verder. En de maatschappij, zoals broer Jo heeft gezegd, wordt individualistischer en zelfzuchtiger en egoïstischer. En iedereen moet meer en meer en meer aan zichzelf leren denken. Hè? Ja, je moet aan jezelf leren denken. Hè? Dan hoor je zeggen, hè? Je moet aan jezelf leren denken. Oh, wee als ik dat hoor in de kerk. Hè? Je moet niet aan jezelf leren denken, je moet aan Jezus leren denken. Amen. Je moet aan Jezus leren denken, want aan jezelf leren denken is niet de oplossing. Maar aan Jezus leren denken is de oplossing. En dus waarom vertel ik deze preek is omdat we een licht moeten zijn en tonen van, hey, een christen kan anders zijn. Een christen kan niet oordelend zijn. Een christen kan, halleluja, liefdevol zijn en genadevol zijn. Een christen kan met iemand bidden en hij zal genezen worden. Een christen kan met iemand bidden en kettingen zullen breken in Jezus' naam. Een christen kan bidden met iemand dat dood is, spiritueel dood is, echt ook, spiritueel dood is en hij zal nieuw leven krijgen doorheen de liefde die vanuit hun hart voortgaat. Amen. Halleluja. Of je nu een jongere broer of een oudere broer syndroom hebt, beide maken niet uit, want God wil u tot echte zonen van God maken. God wil u tot echte zonen van God maken. Halleluja. Om als een licht voor te gaan in de naam van Jezus. Halleluja. Want mensen zoeken ernaar. Mensen zoeken een authentieke christen, een authentieke spirituele man of vrouw van God. Ruud, zet de kanaal op. Dank u wel. Oh Jezus, mensen zoeken, zijn op zoek naar het ware, naar authentieke. Amen. En jij kan de oplossing zijn. Jij kan het antwoord zijn waarnaar ze op zoek zijn. En authentiek en eerlijk betekent, ik was ooit een zondaar, ik was ooit verschrikkelijk weg, ik was een jongere zoon. Ik heb mijn erfenis verkwanseld aan hoeren. Amen, ik was dronken aan drugs, aan allerlei lusten van mijn eigen lichaam. Maar God heeft mij hersteld en gebracht in zijn gemeente, in zijn familie. Ik ben nu iemand nieuw, ik weet wie ik ben. En mensen gaan versteld geraken staan, maar echt. Maar de andere kant is ook was. Ik was ooit een religieus gebonden christen. Ik keek neer op andere mensen. Ik was vreugdeloos aan het werken. Ik zag het als slavenarbeid. Ik zag niet het hart van God. Maar op een dag bevrijdde God mij van deze gebondenheid. En zag ik zijn genade. En nu kan ik leven als een licht. Halleluja. Als een licht. Als een zalving. Als zout. Voor deze zoutloze aarde. Amen. Wij zijn het antwoord, broeders en zusters. Halleluja. Ik ben een kind van God. Halleluja. Vader, laat die liefde waarover we spreken. Laat die liefde waarover u spreekt. Amen. Laat het mijn hart bewerken, Vader. Laat ons geen kwaad aanrekenen. Laat ons niet jaloers zijn, afgunstig, Vader. Laat we niet oordeelend neerkijken, meer buigend superioriteitsgevoel hebben over anderen, Vader. Halleluja. Want we weten, Vader, dat er in uw huis plaats is, Heere. Voor elk die uw liefde en uw genade heeft ontvangen, Heer. Vader, we doen afstand, Heer. We doen afstand van onze manier van denken. We doen afstand, Vader, van onze manier van leven, Vader, dat niet pleziert aan uw wil, Vader. Want we weten wie we zijn, Heer. We doen afstand, Heer Jezus, halleluja, van de wijze waarop we dingen proberen te bewerken, Heer, die niet volgens uw wil zijn. We doen afstand, Vader, om zelfvertrouwen te krijgen op een manier dat niet goddelijk is. We doen er afstand van. We pakken ons kruis op, Heer, want we zijn samen gekruisigd met u. In Jezus' naam. Amen.